Goedenavond, broeders en zusters. Zo, wat ziet u er allemaal blij uit en gelukkig. En dat komt natuurlijk omdat nu alle problemen zijn opgelost. Hè? Ja. We hebben een grote stap voorwaarts gezet, zei onze minister-president. Ja, maar ik zat net al te denken, hoe komt het dan dat mensen zo blij kijken hier? Maar ineens schiet het, dringt het op me door dat daar natuurlijk mee te maken heeft. Hè? Nou, dan kunnen we onbezorgd naar 1 Samuel 17 toe gaan. En daar wordt beschreven de geschiedenis van David en Goliath. Dat is een hele bekende geschiedenis, hè? Ja. Nou, het is ook een heel lang hoofdstuk, dus ik wou het ook eigenlijk niet helemaal lezen, want ja, dat is 3 bladzijden in mijn Bijbel, hè? En u kent die geschiedenis toch eigenlijk wel zo'n beetje? Niet waar? Hè? Nee, dan moet ik het alsnog voorlezen natuurlijk. Dat wil zeggen, hè, dan gaan we gewoon stemmen. Hè, en dan meeste stemmen gelden, weet je wel. Want zo werkt dat toch in hier. Kijk eens. Teun, die komt mijn borrel nog even brengen.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Lekker. 1 Samuel 17, ja. Dus ja, ik wil er toch een paar dingen van zeggen vanavond, hè. Anders staat het ook weer zo raar dat ik hier gekomen ben. En ik wil een paar woorden lezen ook uit 1 Samuel 17. Daar staat in vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort. En sloegen hun kampen op tussen Socho en Azeka in Efes Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. En vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. En de Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde. En de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. En toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd harnas aan. En het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Zou u? Ja, dat mag ook. Ja. Heb je zeker de oude vertaling? Ja. Ja. Dat heeft te maken met de opvattingen van. Dat is net zoals die gewichten. Hè? Hier staat, het was 5000 sikkel. In mijn Bijbel staat er dan ook een sterretje bij. Een sikkel is 10 tot 13 gram. Weet je, dat zijn allemaal dingen, dat weten ze eigenlijk niet precies, hè? En ja, dan krijg je dat soort verschillen. Maar hier hebben ze dan in de HSV, want daar lees ik dan uit, hè? Vertaald met brons. En hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouder. En de schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de schilddrager ging voor hem uit. Dus dat was wel een indrukwekkende figuur, hè? En ik geloof ook dat dat natuurlijk het beeld is wat geschapen wordt als je dit leest. Dat je zegt van nou, dat is iemand. Daar moet je ontzag voor hebben. En want als we het even uitrekenen, dan zou zo'n harnas van 5000 sikkel, dat zou toch gauw een kilo of 50 moeten zijn dan. En dan heeft hij in zijn hand staat er ook nog een speer van 600 sikkel ijzer. Nou, dat is ook kilo of 6. Nietwaar? En dan zit ik aan de magere kant, zal ik maar zeggen. Dus dat was een flinke jongen. Want die speer, ja, die had ook nog de bedoeling dat je er iets mee kon doen natuurlijk. Dus het was een zwaar gewicht, om het maar even zo te zeggen. En hij stond daar en riep de gelederen, vers 8, van Israël toe. En hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? En bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. En verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. En toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. David nu was de zoon van die man uit Ephrata, uit Bethlehem Juda, van wie de naam Isai was, Isai, en die 8 zonen had. En de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. De 3 oudste zonen van Isai gingen op weg, zij volgden Saul ten strijde. En de namen van zijn 3 zoons die ten strijde trokken waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. En David was de jongste. En de 3 oudsten waren Saul gevolgd. Maar David keerde telkens van Saul weer terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. Ja goed, en dan gaat die geschiedenis die gaat zo door. En dan slaan we even wat over. Want we moeten natuurlijk naar het moment toe ook dat David de strijd met deze reus van de Filistijnen aangaat. En dan staat er, eens even kijken. Ja, laat ik maar even beginnen in vers 34. Toen zei David tegen Saul. Hè, want hij komt dan bij Saul terecht. En geeft aan dat hij de strijd wil opnemen. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Nou ja, David was dus ook niet voor een kleintje vervaard als je dat zo leest, hè. Ik weet niet of ik nou zo heel gauw achter een leeuw aan zou sjouwen die een schaapje van mij in zijn bek heeft. En uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. En verder zei David, de Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. En toen zei Saul tegen David, ga heen. De Heere zei, met je. En vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. En David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. En toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet in lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten, in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. En zo naderde hij tot de Filistijn. En de Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. En toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem. Want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. En op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de gedode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere en hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. En vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd. Zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. En zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. En daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem. En hij hakte zijn hoofd ermee af. En toen de Filistijnen zagen dat hun held gedood was, vluchtten zij. En toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poorten van Ekron. En de Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Saaraim tot aan Gat en tot aan Ekron. En daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en zij plunderden hun legerkampen. En David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem, maar diens wapens legde hij in zijn tent. En toen Saul David het kamp uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger, van wie is deze jongeman een zoon, Abner? En Abner zei, zo waar u leeft, koning, ik weet het niet. En de koning zei, vraagt u het, van wie deze jongeman een zoon is? En toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. Ja, moet je dat voorstellen ook, hè? Ja, als je dat een beetje... Dan zie je David daar staan met zo'n hoofd in zijn hand. En dat was geen klein hoofd, hè? Dat was geen kinderkoppie. Nou, en Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei, ik ben een zoon van uw dienaar Isaïe de Bethlehemiet. Nou ja, goed, dat is een toch een aardig gedeelte uit dit hoofdstuk. Maar het is een indrukwekkende geschiedenis. En het is opvallend eigenlijk dat deze geschiedenis verteld wordt direct na het hoofdstuk waarin, en er is Hoyt de vorige keer ook mee bezig geweest als het goed is, waarin het gaat over de zalving van David. Door Samuel. Die hem tot koning zalfde. Althans, hij maakte hem de gezalfde. Maar het heeft nog een tijd geduurd voordat hij het koningschap, waarvoor David gezalfd was, ook daadwerkelijk ging uitoefenen. En dan in het volgende hoofdstuk lees je direct over de confrontatie tussen David en Goliath. Er staat in 1 Samuel 16, vers 3, dat toen David tot koning gezalfd was, greep de geest des Heren hem aan. Hè? Of vers 13 is dat, neem me niet kwalijk. Hoofdstuk 16, vers 13, daar staat dat. En ik moet zeggen, ja, dat was ook wel nodig, want er stond hem een grote opdracht te wachten. Namelijk de strijd tegen Goliath, de reus van de Filistijnen. En zoals David een geweldig type in de Bijbel is van de persoon van de Heer Jezus Christus. En zo is Goliath natuurlijk een type, dat voel je op je klompen aan, van de tegenstander. En ik zeg het nu maar even zo in het algemeen mogelijk. Even zeggen, ja, hij is een type van de Satan. Zijn naam, die titel Satan, betekent immers ook tegenstander. En ik zou niet willen zeggen, dat is fout. Nee, zo kun je dat wel noemen. Je kunt ook zeggen, want hij was een Filistijn. Goliath is een type van de tegenstander in de zin van degenen die zich tegen Israël opstellen. En dat kunnen ook complete volkeren zijn, zal ik maar zeggen. En je kunt ook nog denken aan, maar dan denk je al heel ver vooruit, aan het feit dat Goliath een type is van de tegenstander die zich op de aarde nog zal openbaren in de heerschappij van het beest. Zoals we daarvan lezen in het boek Openbaring. Dus je kunt er wat dat betreft ook wel verschillende kanten mee uit. Het is wel zo dat al die tegenstanders, wie ze ook zijn, wat ze ook doen, in welke hoedanigheid ze zich ook manifesteren, natuurlijk één grote gemeenschappelijke deler hebben, en dat is dat ze onder heerschappij staan van de Satan. He, want hij is het hoofd van alles wat God tegenstaat. He, en in die zin symboliseert Goliath dus ook, ja, die tegenstand en het hoofd van alle tegenstand, de tegenstander, namelijk Satan. Goliath is een tegenstander, een held onder de Filistijnen. Dat woord held, wat we tegenkwamen, dat is de vertaling van het Hebreeuwse geber. En ja, dat betekent eigenlijk de sterke. Geber. Nimrod, die je in het begin van de Bijbel tegenkomt, weet je wel, die wordt ook een geber genoemd, een held. Een sterke figuur. Nimrod was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. En Nimrod, dat staat in het boek Genesis, dat, ja, die is eigenlijk het hoofd, de aanvoerder van het Rijk van Babel. Ik zeg het maar even heel vlug en kort door de bocht. Hij was de stichter van de stad Babel en nog andere steden, maar Babel wordt eerst genoemd. En daar kom je eigenlijk helemaal, ja, waar je wezen moet. De tegenstander die ook met de naam Babel te maken heeft. En Babel, dat is natuurlijk in de Bijbel ook een tegenstander van Israël. De koning van Babel, ook weer een type van de tegenstander. En Babel kom je ook in de eindtijd weer tegen, Openbaring 17, 18. He, als het rijk en de stad die zich opstelt tegenover Jeruzalem, tegenover Israël. En dus waar Goliath staat voor die tegenstander, daar hoort Babel er eigenlijk ook wel weer bij. En dat woord geber in het Hebreeuws, of gebor, ja, dat is ook maar net even hoe je het uitspreekt natuurlijk. Maar dat komen we nog ergens anders tegen, dat is ook wel mooi. En straks als de kerstfeest weer in de buurt is, dan, ja, dan komen we weer bij die tekst terecht. Bijvoorbeeld in Jesaja 9, hè, waar staat die profetie, hè, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat is die tekst, die lees je straks weer op allerlei kerstkaartjes die je thuis gestuurd krijgt, weet je wel. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt hem wonderbaar, raad. En dan komt het. Sterke God. En daar staat eigenlijk in de grondtekst El, hè, Elohim, El Geber. En dus God de held, God de sterke. En dan staat er nog bij, eeuwige vader, vredevorst. He, en zo zie je dat woord dus ook betrekking kan hebben op God zelf, op de zoon van God. He, en daar staan dus eigenlijk twee sterke figuren tegenover elkaar. En als we David nemen als type van Christus en Goliath als type van de tegenstander. En dan zijn dat twee sterke figuren die tegenover elkaar staan. He, en de persoon van de Heer Jezus Christus als de sterke, als de held, staat tegenover de persoon van de Satan, de tegenstander, die ook een held is. Die ook sterk is. En ik denk dat je je daarin niet moet vergissen. En in de Bijbel zie je eigenlijk een, ja, toch een aantal overeenkomsten, hoewel ik heel voorzichtig ben met dat woord, tussen de Satan en de Heer Jezus. Zo is de Heer Jezus bijvoorbeeld de leeuw uit de stam van Juda. Maar de Satan, daarvan zegt Petrus dat hij rondgaat als een briesende leeuw. Dus de Satan wordt ook als een leeuw getypeerd. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij is de blinkende morgenster. Die leeuw uit de stam van Judas, de blinkende morgenster. Maar Satan, ja, er wordt ook aangeduid als die morgenster. Over Jesaja 14 wordt over hem gesproken. Dat zijn eigenlijk woorden die, ja, voor beide personen eigenlijk worden gebruikt. En dat tekent, dat typeert in ieder geval ook de grote macht van Satan. En waar je als mens misschien door onwetendheid die macht van Satan zou kunnen onderschatten. En laat eerlijk zijn, de meeste mensen in deze wereld die onderschatten dat vreselijk. Want die, ja, die hebben helemaal geen visie voor Satan. Die denkt dat dat gewoon een soort idee is, weet je wel. En ja, als de tegenstand is, noem je dat dan Satan. Hè? Maar die hebben ook geen visie voor wie God is over het algemeen. Hè? Dus ik bedoel maar, velen beseffen niet eens dat er iemand, dat er, om het zomaar even te zeggen, een zwarte schaduw, een zwarte gestalte achter de gang van zaken in deze wereld staat, die enorm veel macht heeft. He, Paulus noemt hem in 2 Korinther 4 vers 4 de God van deze aion, he, de God van deze eeuw. Nou, dat is nogal wat, dat je, als je zo genoemd wordt. En weet je, dat zijn allemaal elementen, broeders en zusters, dan noem ik ze ook even, die eigenlijk ook weer verborgen liggen in deze oude geschiedenis. He? En u weet wel, typologie, hebben we al in de inleiding ook wel gezegd, en dat is altijd zo. Kijk, de typologie op zichzelf is nooit volmaakt. He? Het zijn geschiedenissen waarin bepaalde typen naar boven komen die betrekking hebben op... ja, grotere waarheden die daarin verborgen liggen. En dat is eigenlijk hier ook zo. Goliath, we hebben het ook gelezen. En die, eens even kijken, waar stond dat? Dat hij op een gegeven moment Israël vervloekt ook bij zijn goden. Hè, staat er dan bij. Is dat vers 43? Ja, en de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Dus hier zie je ook heel duidelijk dat het niet zomaar man tegen man is. Hè, maar dat er wel degelijk ook iets... Een heel systeem achter zit. He? Want ja, die goden die hier genoemd worden, de goden van de Filistijnen, en dat geldt ook voor goden van allerlei andere volkeren, ook dat is weer niet zomaar een verzinsel of zo, of een of ander mythisch gegeven. Zeg van, nou ja, dat hoort thuis in de mythologie enzovoort. En, weet je? Nee, dat is een realiteit. He? Er bestaan vele goden. He, en als je wel eens een... Dat is best interessant hoor, om eens een studie te maken van het begrip goden. He, en dan zul je ontdekken dat dat begrip ook betrekking heeft bijvoorbeeld op engelmachten. He, engelvorsten die er zijn in de voor ons verborgen wereld. He, en mensen hebben daar over het algemeen geen idee van, maar de Bijbel spreekt daar wel over. En de Heere, Yahweh, de God van Israël, die wordt in een paar aantal plaatsen in het wetboek, in Deuteronomium onder andere, ook genoemd de God der goden. Met andere woorden, er zijn een heleboel goden, hè, maar er is één God, ja, die hen allemaal te boven gaat, en dat is de God van Israël. He, en Psalm 96, die zegt, daar zegt de psalmist dat alle goden der volkeren zijn afgoden. He, en hij zegt dat omdat er maar één God is van één volk die de waarachtige God is. Die de allerhoogste God is. Die God de allerhoogste is, de almachtige. En dat is de God die zich geopenbaard heeft met de naam Heere, Yahweh. Aan het volk van Israël. En met dat volk een verbond gesloten heeft destijds. En de God van het volk van Israël. Dat is degene die wij kennen als Heere. En die zich geopenbaard heeft in het vlees. Als Jezus van Nazareth. En daarom spreken wij ook over hem als de Heere Jezus Christus. Wij noemen hem Heer. Want dat is hij ook, zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij is Heer tot eer van God de Vader. He, dus, maar die goden, dat is wel degelijk een realiteit. He, dat zijn ook engelen. Dus als er gesproken wordt over een strijd tussen David en Goliath, dan zit eigenlijk die hele geestelijke wereld, die zit daar ook in opgesloten. Die ligt daar ook achter, zeg maar. He, en dat maakt zo'n verhaal, dergelijke verhalen, ook altijd zo bijzonder interessant. He, omdat je eigenlijk, en laten we eerlijk zijn, he, ik weet nog wel van vroeger toen ik een klein kind was, waren dat thuis ook van die kinderbijbels, weet je wel. En als dat verhaal van David en Goliath kwam, man, mensen, dat was altijd rode oortjes, hè. Want dat was toch wat, hè. Dat die David, weet je wel, dat die reus uiteindelijk versloeg. En dat is wel zo'n plaatje, hè, kan ik me vaag nog herinneren, weet je wel, zo'n plaatje erbij. Van een hele grote reus en zo'n klein Davidje er tegenover, weet je wel. En ja, dat maakte altijd indruk, hè. En het is inderdaad ook een spannend verhaal. Maar het is, ja, vol ook met geestelijke betekenis. Goliath, zijn naam, ja, dat is een beetje lastig, want er zijn verschillende meningen over wat die naam betekent. Enerzijds wordt gezegd dat betekent balling, in de zin van gevangene. En een tweede betekenis die men aan die naam geeft is ook de glanzende. Nou ja, ik moet me niet kwalijk nemen dat ik daar niet uit kan kiezen. Ik weet ook niet precies. Hè? Maar ja, balling of gevangenen en de glanzende. En dat zou natuurlijk ook allebei met elkaar te maken kunnen hebben. Hè? Want als je het toepast op de tegenstander zelf, op de Satan, dan is dat natuurlijk uiteindelijk ook een gevangene. Hè? Maar tegelijkertijd ook de glanzende. Hè? Zoals die ook in de Bijbel wel beschreven wordt. En hij kwam uit Gat. Staat er in dit Bijbelverhaal. En Gat, dat betekent wijnpers. Hij was een afstammeling van Enak. He, en ja, dat is een wassend beeld van Enak nog te vinden in Kaatsheuvel. In de Efteling. Want Enak betekent langnekkig. Dat is de man met de lange nek. Ja. Trouwens, is wel weer een bevestiging. Laten we even gauw twee teksten lezen. Uit Numeri bijvoorbeeld eentje. Numeri 13. Numeri 13. En dat heeft ook nog weer te maken met een stukje geschiedenis. En de betrouwbaarheid van de Bijbel, hè. In nummer 13 er staat namelijk in vers, even kijken, in vers 32. En dat, dan komen we terug in de tijd dat Mozes de verspieders uitzond om het land Kanaan te gaan verkennen. Hè? En nou ja, de geschiedenis kennen wij ook. Hè? Ze gingen dat land binnen. En ze kwamen in het land Kanaan en nou, ze kwamen verschrikt terug. Want wat ze daar in Kanaan gezien hadden, daar waren mensen, hè, daar waren reuzen, man. En dat zou Israël nooit redden. Als ze dat land binnen gingen, dat zou hun nederlaag betekenen. En er waren 12 verspieders en er waren er slechts 2. Die adviseerden om toch dat land binnen te gaan, omdat zij vertrouwden op de Heer. En die 2, die kent u wel, Jozua en Caleb, hè? En die andere 10, nou, die namen zal ik niet noemen, want die kent u ook allemaal wel. Die zeiden van, nou, dat moet je niet doen. Ja, ik hoor u nou denken, hè, van, ken ik allemaal wel, ik ken er geen één van. Nee, wat gek, hè, ik ook niet, hoor. Ik ken er ook geen één van. Dat is heel typisch, hè. Ja, dat onthoud je ook niet. En daar heb je gelijk in, dat is ook niet interessant, hè. Want zulke mensen, ja, daar moet je ook geen plek aan geven in je gedachten. Jozua en Caleb, die moet je voor ogen houden. Want er waren mensen die vertrouwden op de Heer. He? Nou goed. En dan staat er in vers 32. Nou, laat ik even vers 31 beginnen. He? Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, met Caleb en Jozua, zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, namelijk nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. En dus hier wordt gerefereerd aan die reuzen, Enaks kinderen, hè, langnekkigen. En even verder naar Jozua. Jozua hoofdstuk 11. En dan zijn we inmiddels in de tijd dat de Israëlieten wel het land zijn binnengegaan. Maar ja, dan ben je al 38 jaar verder, hè, in de geschiedenis. En dan wordt het land ingenomen enzovoort. En dan staat er in Jozua 11 vers 21. In die tijd kwam Jozua en roeide de Enakieten uit van het bergland van Hebron, van Debir, van Anab en van het hele bergland van Juda en van het hele bergland van Israël. Jozua sloeg hen met hun steden met de ban. En er bleef niemand van de Enakieten over in het land van de Israëlieten. Alleen in Gaza, in Gat en Asdod zijn er overgebleven. En dat klopt dus inderdaad, want in 1 Samuel 17, daar komen wij Goliath tegen. Een Enakiet uit de stad Gat. En dat is dus een van die overgeblevenen. Zie je hoe prachtig dat ook allemaal klopt dus? Ja, nee, want er zijn wel eens mensen hè, die twijfelen aan de betrouwbaarheid van de geschiedenis van de Bijbel enzovoort. Nee, maar dat is niet zo. Het klopt allemaal gewoon precies. Overigens, Gaza en Asdod, hè, dat zijn ook plaatsen die vandaag natuurlijk bekend zijn in Israël. En u mag één keer raden welke mensen daar wonen in Gaza en in Asdod. De Palestijnen. Oké. Filistijnen dus, hè. Ja, want oorspronkelijk is dat woord gewoon hetzelfde. Dus in die zin is dat ook allemaal wel weer actueel natuurlijk. Die streken waar de Filistijnen op het ogenblik wonen. En zij manifesteren zich ook weer als de aartsvijanden van Israël vandaag. Ja, wij leven eigenlijk wel in bijzondere tijden, vind je niet? Ik was onlangs, zat ik even naar voetbal te kijken. Ik heb vroeger voetbal, dus dat blijft er dan altijd in op een of andere manier, hè. Maar toen zat ik te kijken, ik geloof dat het PSV was, die moest in Israël voetballen tegen Hapoel Tel Aviv. Ja. Ik zei tegen Nella, ik zei, wat raar toch eigenlijk, hè. Want als je het over Israël hebt en al dat soort dingen, heb je, tenminste in mijn geval, als ik het over Israël heb, heb ik het bijna altijd over de Bijbel. Maar dat zal met u ook net zo zijn natuurlijk. En dan ineens zit je naar een voetbalwedstrijd te kijken en dan zie je 11 Israëlieten over het veld heen denderen. En die spelen dan tegen een Nederlandse ploeg, weet je wel. En dan hoop je dat ze verliezen natuurlijk, die Israëli's. Maar ik bedoel, heel typisch. Ineens dacht ik van, wat raar eigenlijk, hè. Dat je dan, want als je dan aan Israël denkt, denk je inderdaad aan vroeger. Je denkt aan Mozes en je denkt aan de intocht. Je denkt aan David, hè. En je denkt aan de Heer Jezus die daar gewandeld heeft. Nou, ik ben zelf ook wel in Israël geweest. En ook al die plaatsen wel bezocht enzovoort die in de Bijbel voorkomen. Maar dan komt er zo raar over dat dat dan ineens op een voetbalveld, weet je. En dan denk ik tegelijkertijd van ja, het is toch eigenlijk heel bijzonder de tijd waarin wij leven. Dat Israël gewoon weer een deel neemt hè, aan de beweging van de volkeren enzovoort. En er allerlei dingen gaande zijn. Enfin, dat kom je dan zo af en toe ook nog tegen. Nou, die Goliath dus. Je zou kunnen zeggen in het algemeen hè, is hij een type van de tegenstander Satan. En in het bijzonder ook is hij een type van de vijandschap tegen Israël. Die zich in de eindtijd dan ook nog weer manifesteert in de openbaring van het beest. Die Goliath, hebben we al gezien, was een imponerende figuur. Zijn uiterlijk dwingt respect af. Zijn lengte was 6 L en een span. Dat is dus wel ongeveer 3 meter. Voor zover we dat nu allemaal kunnen nagaan. 3 meter, dat is een eind. Moet je even denken aan je eigen plafond, hè? Als je dan kijk je naar de deur, hè? De deur is 2 meter hoog ongeveer. En dan komt er nog een centimeter of 60 bij, want een plafond is 2,60 ongeveer, hè? Ja, jij weet het natuurlijk goed, hè? 2,60, 2,65 zal een normaal plafond zijn. En dan moet je dus nog 35 centimeter hoger. Hè? En ik heb een van mijn zonen, dat is ook een ene. Oh nee, dat is, die is lang. En als die binnenkomt, ja, dan gaat automatisch bij hem. Dan doet hij altijd een beetje zo, weet je wel. Hij kan er net onderdoor hoor, maar hij bukt toch altijd even. Hè? Dat is een soort automatische reactie. Maar dan moet je toch 3 meter zijn, zeg. En dan van zo'n omvang, iemand die zoveel gewicht met zich mee kan zeulen enzovoort. Dus hij lijkt onoverwinnelijk. En naar de mens gesproken is hij dat ook in het man tegen man gevecht. En dan staat er in de 16e vers van 1 Samuel 17. En dat, ja, want ik kan het, ik zeg natuurlijk maar een paar dingen vanavond en dat voelt u wel. Ik pik er hier en daar even wat uit. Daar staat bijvoorbeeld de Filistijn, vers 16 van 1 Samuel 17, kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren en zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. 40 dagen lang trad hij naar voren. David was gezalfd en het volgende wat je dan leest is dat daar een tegenstander is die 40 dagen lang optreedt en aan het eind van die 40 dagen vindt dan ook de confrontatie plaats tussen die tegenstander en David. He, toen ik dat zo las, toen moest ik onmiddellijk denken ook aan de tijd van de Heer Jezus. En want de Heer Jezus, die begon zijn openbare bediening onder Israël door de doop in de Jordaan. En toen daalde de geest in de figuur van een duif op hem neer, weet je wel. En je zou dat eigenlijk ook kunnen typeren als ja, het teken van de gezalfde. En dan vervolgens leidt de geest hem in de woestijn. We kennen die geschiedenis ook wel. He, dus dat is ook iets wat van Gods wegen, zeg maar, zo werd geleid, zo werd geprogrammeerd. En dan als die 40 dagen voorbij zijn, dan komt er een confrontatie. Namelijk tussen de Heer Jezus en de tegenstander. Letterlijk. He, en die tegenstander, die probeert de Heer Jezus eigenlijk in zijn kamp te krijgen. He. Hij stelt hem verschillende dingen voor, maar de Heer Jezus is standvastig. Hè? En hij houdt vast en zegt steeds weer tegen de Satan, er staat geschreven. En dus na die 40 dagen vindt er een strijd plaats. 40 is inderdaad in de Bijbel ook het getal van, van wachten en verzoekingen en verdrukkingen. En ja, alles wat zo'n beetje bij deze wereld hoort, zeg maar. En als je de 40 gehad hebt, dan is het volgende ronde getal wat in beeld komt, is de 50. En het uiterste van de 40 is dan de 49, dat is 7 maal 7. En 7 geeft altijd een volkomenheid aan. En dan komt de 50. En dat is eigenlijk de dag waarop de dingen van de hemel op de aarde openbaar worden. En dan zeg ik het ook maar weer heel typologisch. En zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus. Toen hij de strijd gevoerd had aan het kruis van Golgotha. Toen duurde het nog 40 dagen na zijn opstanding dat hij ten hemel voer. Ja, toen zat zijn bediening op aarde zat erop. En vervolgens duurde het nog 10 dagen. En toen brak de 50ste dag aan. Hè, toen brak de Pinksterdag aan, staat er in allerlei vertalingen. Pentekosten, 50ste betekent dat. En toen ging de hemel open en toen daalde de geest neer. Ten teken dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt was. En dus ook zo'n klein element uit zo'n geschiedenis heeft weer te maken met de typologie die er is tussen David en Christus en ook de tegenstander. David die wordt door Isaïe naar het slagveld gezonden om daar te zien hoe het met zijn broers is. Hè? Hoe het met de zonen van Isaïe is, of het goed met hen gaat. En dat is ook een gegeven, dat komt ons ook bekend voor. Maar wie werd er nog meer naar zijn broers gezonden destijds? Jozef, ja. Ja, want ja, ook de geschiedenis van Jozef, hè, zit natuurlijk boordevol typologie. En die geschiedenis die kennen we over het algemeen ook wel aardig goed. En Jozef die heeft ook te maken met tegenstanders. En in dat geval ja, ontmoet hij zijn eigen broers ook als tegenstanders aanvankelijk. En later in Egypte ook. Maar Jozef werd door zijn broeders verworpen destijds. En Jacob die zei toen ook tegen Jozef. Ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders. Jozef werd tot zijn broeders gezonden en zijn broeders verachten hem. En de broeders van David die hebben natuurlijk ook gedacht. Wat komt die David hier doen? En ja, zo is het eigenlijk ook weer typologisch door te trekken naar de persoon van de Heer Jezus Christus. En want toen hij op aarde kwam, het staat ook in Johannes Evangelie, hè, daar begint het mee. Hij kwam tot het zijne. Hij ging tot zijn broeders, naar het vlees zal ik maar zeggen. Hij is geboren naar het vlees, uit het huis van David, uit Israël voortgekomen. En hij bezocht zijn broeders. En die broeders, nou die hebben hem ook bepaald niet hartelijk ontvangen. Sterker nog, zijn eigen broers. En dan bedoel ik dus echt de familie, hè, Jozef. Ik weet niet hoe ze van achternaam heette toen. Maar de familie Jozef en Maria en hun gezin, zijn eigen broers, dat staat in het Marcus Evangelie, die verklaarden hem voor uitzinnig. Aanvankelijk, hè. Zijn eigen broers. In het eigen gezin. Die verklaarden hem voor uitzinnig. En dat is een leuk ouderwets woord. Maar betekent eigenlijk gewoon dat ze tegen hem zeiden, je bent stapelgek. Dat zeiden zijn eigen broers. Als je verder in de evangelie leest, dan ontdek je wel dat het later goed gekomen is met ze, hoor. Maar zo erg was dat. Maar als voor Israël, als in het algemeen, hè, verachten. Ja, Israël verachtte Gods dienaren. Hè? Israël verachtte Gods werk. En dat werd ja, in het leven van de Heer Jezus wel heel duidelijk openbaar. Hè? En het schrijnende van dat hele verhaal is, en dat komt dan in deze geschiedenis van David en Goliath niet zo tot uitdrukking. Hè, maar dat merk je later wel, dat de grootste tegenstanders van God en het werk van God zich bevonden onder het volk dat hij ooit heeft afgezonderd. Dat hij ooit heeft uitverkoren. Ik bedoel, de meeste last die de Heer Jezus gehad heeft in zijn leven op aarde, die last die had hij niet van de Romeinen, die in die tijd de machthebbers waren in Israël, maar van zijn eigen volk. Van de overpriesters, van de schriftgeleerden, van de fariseeën, de sadduceeën. Zij hebben constant erop geloerd, zijn er constant op uit geweest om hem een hak te zetten. He, om hem het leven onmogelijk te maken. En uiteindelijk hebben ze ook een list bedacht. He, om hem te kunnen veroordelen. En konden hem dan des doods schuldig verklaren. En hebben hem, zegt de Bijbel, overgegeven in handen van wetteloze mensen om gekruisigd te worden. He, dat is eigenlijk heel tragisch. He, en wat dat betreft is het ook wel weer een beetje typerend dat Goliath afkomstig is uit Gat. Want ik zei al, Gat betekent wijnpers. En dat is ook een woord dat feitelijk het land van Israël en de inwoners van Israël ook weer typeert. Want Israël wordt in de Bijbel gezien als een wijngaard. En de mannen van Juda worden gezien als de wijnstokken. En die druiven die moeten geperst worden, daar heb je de wijnpers, om er uiteindelijk wijn uit voort te brengen. Weet u, de Heer Jezus die heeft dat moment gekend vlak voordat hij ging sterven. En dat hij ten dode beangstigd was, dat zijn zweet zelfs veranderde in bloed. En waar was dat ook alweer? In de hof van Gethsemane, Gethsemane, daar zit datzelfde woord wijnpers in. En hij is eigenlijk uitgeperst. Hè, door de druk die over hem kwam in die tijd. Dus dat heeft ook alles weer iets te maken met Israël. En als je die lijnen doortrekt, hè, dan moet je bedenken dat de tegenstand van de mens hier op aarde, van de Satan die zich manifesteert in mensen op aarde, in de eindtijd ook voortkomt uit het volk van Israël. En want als je naar het boek Openbaring, en ik ga straks nog wel even een paar woorden lezen in dat boek, als je daar in Openbaring 13 terechtkomt bij die beestheerschappij, dan is het heel wonderlijk, dan lees je daar namelijk over twee beesten. Je leest over een beest uit de zee, hè? En de zee staat voor de volkeren. Het is een leider die voortkomt uit de volkeren. En je leest over een beest uit de aarde. En dat beest uit de aarde, dat wordt in het boek Openbaring ook getypeerd als een lam met twee horens. Weet je wel, het sprak als het lam enzovoort, zag er ook zo uit. En dat beest uit de aarde wordt later ook genoemd de valse profeet. En dat is dus een leider uit Israël. En wat doet die leider uit Israël? Ja, die geeft eigenlijk zijn eigen volk over in de handen van de tegenstander, de leider der volkeren. En zo blijkt dus de tegenstander zich te manifesteren. Niet alleen vanuit de heidenen, zeg maar, zoals Goliath hier uit de Filistijnen voortgekomen is. Maar ook uit het volk zelf. Althans, daar gaat hij dan voor door. Hè? Zoals Goliath dan ook afkomstig is uit Gat. Dat zijn van die kleine dingetjes. Dan denk ik van ja, dat is ook merkwaardig dat dat dan allemaal zo ook in elkaar zit. Hè? Nou, David die komt op bezoek bij zijn broeders. Hij gaat zien naar de welstand van zijn broeders in opdracht van zijn vader. Hè? Nou ja, goed, dat is natuurlijk typerend ook voor de Heer Jezus die in opdracht van de vader in deze wereld gekomen is. Zich vrijwillig als dienaar ook heeft overgegeven aan de wil van zijn hemelse vader. En als David dan in dat kamp komt en hij ziet dat allemaal zo gebeuren, hè, die reus met al zijn grootspraak en de Israëlieten, de soldaten enzovoort, het legerkamp onder aanvoering van Saul en de zijne, dan ziet David eigenlijk de nood waarin het volk zich bevindt. En dan is het merkwaardig, dan vraagt David op een gegeven moment ook wat het loon is van degene die Goliath verslaat. En dat is ook wel mooi om te lezen dat, even kijken, we hebben dat met elkaar dacht ik wel gelezen, hè? In vers 26, ja. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? En het volk gaf hem hetzelfde antwoord, zo zal men de man doen die hem verslaat. En dat heeft dan betrekking op wat er staat in vers 25. Lees maar. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Mooi, hè? En dat is ook de reden, broeders en zusters, waarom aan het einde van die geschiedenis, en dat hebben we met elkaar gelezen, Saul vraagt naar de identiteit van David. Dat snapt hij ook niet, hè?
Nee,
dat klopt, want die vraag die heb ik wel eens vaker gelezen. Hey, wat raar eigenlijk, hè, dat Saul aan het eind van die geschiedenis vraagt wie David is. Want hij kende David toch al? David speelde immers al op de harp voor hem en zo. En het aardige is dat je ook wat dit betreft weer goed moet lezen. Want er staat namelijk in die verzen niet dat Saul vraagt wie David is. He? Dat maken wij er wel even gauw uit op. Als je, daar heb je soms wel eens, dan lees je het even oppervlakkig. En denk je, oh, Saul die vraagt wie David. Nee, maar dat vraagt Saul niet. Nee, de vraag die Saul stelt is, van wie is deze jongeman een zoon? Zie je dat? Kijk, dat ligt nog net even anders. He? En dan zegt Abner van ja, ik weet het ook niet. En dan zegt de koning, vraag het u dan, van wie deze jongeman een zoon is. Saul wilde dus antwoord hebben op de vraag van wie David een zoon was. En dan blijkt hij een zoon te zijn van Isaï, de Bethlehemiet. En waarom was dat voor Saul nou belangrijk om dat te vragen? Nou, kennelijk omdat hij eerder gezegd heeft dat degene die deze reus zou verslaan, het huis van zijn vader zou vrijgesteld worden van lasten in Israël. Dat was de belofte. Ja, dus Saul die moest wel weten van wie David een zoon was. Om inderdaad ook dat huis te kunnen vrijstellen van lasten. Hè? Nou, hier zitten natuurlijk een paar leuke dingen in ook, met betrekking tot de Heer Jezus. En dan lees ik in de eerste plaats even Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12, ja, dan ben je helemaal weer aan de andere kant van de Bijbel natuurlijk, hè. En daar staat wel iets moois in Hebreeën 12, met betrekking tot het verlossingswerk wat de Heer Jezus heeft volbracht. Er staat in Hebreeën 12, vers 1, hè, aan het einde van vers 1 staat, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, staat er, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, hè, de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En dus heeft hij eigenlijk dat verlossingswerk volbracht. Is hij de strijd aangegaan? Want laten we eerlijk zijn, de grote strijd met de Satan, de tegenstander, speelde zich natuurlijk af aan het kruis. En want daar heeft de Heer Jezus de Satan verslagen met zijn eigen wapen, namelijk de dood. He, zoals Goliath aan het einde van het verhaal ook gedood wordt met zijn eigen wapen. Weet je nog? Hij wordt door de steen geveld, maar hij wordt gedood. Hoe? Nou, doordat David het zwaard van Goliath, ik wil al de Satan zeggen, van Goliath pakt en zijn hoofd eraf hakt. Ja, en dan kun je ook een reus zijn, maar dan heb je het wel gehad hoor, als je hoofd eraf gehakt wordt. He? En zo heeft de Jezus natuurlijk aan het kruis van Golgotha ook de machten openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Maar het grappige vind ik dan, dat hier in Hebreeën 12 staat, dat hij dat gedaan heeft, ook om de vreugde die voor hem lag, die in het vooruitzicht gesteld werd eigenlijk. En als je nou even terugbladert naar Johannes 17, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17. Dan staat daar. Johannes 17. Daar staat namelijk in vers 3. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. En dus hier wordt ook die heerlijkheid genoemd waarin de Heer Jezus is ingegaan. En die vreugde welke voor hem lag. Die grote rijkdom. En dat is dan de rijkdom en de vreugde die hij ook bezat eer de wereld was. Nou, en als we nu nog eventjes naar Filippenzen 2 toe bladeren. Filippenzen hoofdstuk 2. En dat is eigenlijk ook heel bijzonder als je er goed over nadenkt, wat je dan leest. Want het heeft ook weer met een soort van beloning te maken ook. Hè. Daar staat namelijk in Filippenzen 2 vers 5. Daar staat eerst, wordt gesproken over de vernedering van Christus. Hè. Daar staat namelijk vers 5, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was. Filippenzen 2 vers 6. Hè, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, hij heeft dat niet voor zichzelf willen houden, hè, maar hij heeft dat ook willen delen. En daarom heeft hij dienstbaarheid aangenomen. Want staat er, hij heeft zichzelf ontledigd, leeggemaakt van zichzelf, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, hè, hij is dus een slaaf geworden, een dienaar van God. Het was een vernedering, want hij was niet in de positie van het dienaarschap, zal ik maar zeggen. En toen hij dan aan de mensen gelijk geworden is, staat er, in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En enerzijds denk je van, nou ja, dat is een afgang, maar tegelijkertijd heeft hij juist aan dat kruis, toen hij stierf, de grote strijd tegen de grote tegenstander gewonnen. En u kent misschien allemaal die woorden wel van Paulus in 1 Korinther 2. Waarin hij ook zegt, dat is een wijsheid mensen. Die heeft niemand van tevoren kunnen bedenken. Die heeft ook niemand geweten. Ook niet de heersers van deze tijd, van deze eeuw. Want als zij geweten hadden wat die wijsheid was, en die wijsheid is namelijk dat God door de dood van de Heer Jezus Christus de tegenstander heeft ontmanteld, op een heel andere manier dus dan wij mensen zouden doen, zeg maar. En ook de heerlijkheden, die hebben dat allemaal niet geweten. Want als zij dat wel geweten hadden, zegt Paulus, dan hadden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. Zij dachten door hem te kruisigen, Nou zijn we van hem af. Nou hebben we gewonnen. Maar wat blijkt nou? Bij God is het precies andersom. Want dat kruis was niet een nederlaag, maar was juist de overwinning. En het grappige is dat hier in Filippenzen 2 vers 8, hè, daar staat ook, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan staat erachter, daarom, hè, dus hier zie je dat zijn vernedering en zijn gehoorzaamheid dus wel, ja, beloond is geworden, om het maar even zo te zeggen. Hoe dan? Wel, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in hemel zijn, op de aarde en onder de aarde. He, dus hier, als je dit zo leest, dan zeg je van, hé, het feit dat de Heer Jezus dus verhoogd is in de hemel, is een gevolg, is een beloning voor de gehoorzaamheid die hij gehad heeft in zijn leven hier op aarde. Ja, nou ja, zo staat het er. Maar tegelijkertijd is het ook weer, en daarom noemde ik net 1 Korinthe 2, maar je kunt ook andere bijbelteksten erbij nemen. Ja, was het van tevoren ook al zonneklaar dat de Heer Jezus, als hij het lijdenswerk volbracht zou hebben, dat hij vervolgens ook weer zou opstaan uit de dood en verheerlijkt zou worden. Dat kun je bijvoorbeeld ook lezen in Hebreeën hoofdstuk 1. En daar staat gewoon dat God hem een weinig minder gemaakt heeft dan de engelen. Weet je wel? In zijn positie als mens op aarde. Namelijk om het lijden des doods te volbrengen. En zodra dat gebeurd is, is hij weer verhoogd en is gezeten ter rechterhand Gods. En daarvan zegt de Heer Jezus, verheerlijk mij nu met die heerlijkheid die ik had bij u toen de wereld er nog niet was. He, dus daar wordt het verhaal compleet mee. Dus dat hele werk van de Heer Jezus Christus en dat verlossingswerk, dat is, ja, dat is zo bijzonder. Enerzijds ligt dat helemaal in het plan van God opgesloten. En stond het van tevoren ook al vast dat het zou lukken, zal ik maar zeggen. Dat hij inderdaad zou overwinnen. He, en dat hij daarvoor ook, ja, beloond zou worden in de zin van heerlijkheid en rijkdom en alles. En anderzijds lijkt het soms ook net alsof de gehoorzaamheid van de Heer Jezus geleid heeft tot die beloning. En dat zijn twee kanten van dezelfde zaak die je dus ook in die geschiedenis van 1 Samuel 17 aantreft. He, want David wordt natuurlijk een grote meneer op het moment dat hij de reus verslagen heeft. Alleen, hij doet er ook alles aan om te laten zien dat het feitelijk niet zijn werk is, maar het werk van de Heere God. En het mooie is dat David dan achteraf daar toch voor beloond wordt. Hè? Hij zou rijkdom ontvangen enzovoort. De koning zal hem rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven. En nou ja, goed, de Israël is natuurlijk ook de vrouw van de Heere en in de toekomst zal Israël de vrouw zijn van de Heer in de opstanding. En staat er, hij zal hem het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. En daar heb ik ook even over na zitten denken. Van ja, vind ik daar iets van terug in de Bijbel. En toen ik las over dat het huis van zijn vader, toen moest ik onmiddellijk denken aan Johannes hoofdstuk 14. Waar de Heer Jezus vlak voor zijn sterven tot zijn discipelen spreekt. En dan zegt, wees niet bedroefd enzovoort, hè? Want ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn vader. Zijn vele woningen enzovoort enzovoort. Hè? En nou is het zo dat in de meeste evangelische kringen, ik zelf ook vroeger, hebben al die gedacht van ja, de Heer spreekt over de gemeente, weet je wel. Die gaat naar de hemel toe en die bereidt ons daar plaats. En, want het huis des vaders, dat is de hemel, weet je. Zo heb ik dat altijd gedacht, hè. Nou, later ben ik tot een ander inzicht gekomen. Oh ja, hoe is het mogelijk, hè. Maar ik ben tot een ander inzicht gekomen dat het huis mijns vaders, waar de Heer Jezus het in Johannes 14 heeft, alles te maken heeft met het huis Israëls en het land dat de Heere voor Israël heeft afgezonderd. Ik kan dat nou niet helemaal gaan uitleggen, dat vereist een hele Bijbelstudie ook. Maar dat het alles te maken heeft dus met Gods plan, met Israël. Maar het aardige is dat als in de toekomst, inderdaad door de overwinning van de Heer Jezus, het volk van Israël, dat wil zeggen het overblijfsel van Israël, dat zijn volk wordt in de toekomst. Hè, weer in dat verbond gebracht wordt, waarbij Israël weer de vrouw van de Heere zal zijn. En als zij dan in het land wonen, dan ontdek je ook dat dat land van Israël, het huis van de vader zal ik maar zeggen, vrijgesteld is van lasten. Want hoe komt Israël in de toekomst aan zijn inkomen? Snap je? Mooi hè? Overal vandaan. Want de koningen der aarde die brengen hun rijkdommen in Israël. Naar de koning toe. En ja goed, Salomo was erg rijk. Maar denk erom, dat is nog maar een schaduwbeeld van de Heer Jezus in de toekomst. Dus zelfs dat gegeven, dat het huis vrijgesteld wordt, het huis van de vader vrijgesteld wordt van lasten, dat vind je dus feitelijk in profetische zin nog weer terug. Ook dat is nog weer een type. Dat in de toekomst de Heer dat land ook zal zegenen en dat er allerlei rijkdommen zullen zijn in het land. Je moet bedenken dat het land van Israël in de toekomst natuurlijk veel groter is dan dat het nu is. Het land zal gereinigd worden van alle vijanden. Het land beslaat ook een heel groot gedeelte van wat nu nog altijd woestijn is. Droogte. Maar de Heer die zal regen doen nederdalen. Er zullen waterbronnen ontstaan enzovoort. En alles wat woest is hoe heet dat, verdorven. Dat wordt straks allemaal vruchtbaar. Het verwoeste land zal worden als een hof van Eden, staat er in de profetieën. Het zal een soort uitvergrote hof van Eden zijn in de toekomst. Waarin de Heere zelf ook zal wonen, te midden van zijn volk en al die dingen meer. Het zijn allemaal elementen die komen in de profetieën terug. En het volk van Israël zal vrij zijn van lasten. Nou ja, ik geloof dus dat dat in de toekomst heel letterlijk zo zal zijn. Dat de rijkdommen van buitenaf worden binnengebracht enzovoort. Bij het Nieuwe Jeruzalem zie je dat ook trouwens. Maar ook vrij van lasten, ook in geestelijke zin. En broeders en zusters, kijk, dat geldt voor mij vandaag ook. Ik ben helemaal vrij van lasten. Ja. Maar dan moet je even niet materieel aan me denken, maar in geestelijke zin. Want alle lasten die ik had, in geestelijke betekenis, die heeft God van mij afgenomen. En ik mag wonen in het huis van mijn vader. En nou bedoel ik het even overdrachtelijk, hè? Heeft niks te maken met Israël en dat land daar enzovoort. Ik mag wonen in het huis van mijn vader. Zoals Paulus ook zegt in Efeziërs hoofdstuk 2. Dat wij medeburgers zijn van het heiligdom, staat er letterlijk, hè? Medeburgers, kinderen van God, medeburgers van het heiligdom. En wij wonen daar waar God is, namelijk in de hemel. En we leven volkomen vrijgesteld van lasten. Want we zijn ervan bevrijd. We leven in de vrijheid. En we leven uit de genade die God heeft gegeven. En die door de Heer Jezus Christus ons is aangebracht. Nou, dat brengt mij weer terug in de geschiedenis van 1 Samuel 17. Want, weet u nog waar deze geschiedenis zich afspeelde? Waar Israël zijn kamp op sloeg? Dat staat er namelijk ook bij, hè? Er staat, zij sloegen hun kamp op in het Eikendal. Ja, in het Eikendal. In het dal van de eiken. En dat bepaalt je bij de eikenboom. En de eik is in de Bijbel in ieder geval ook een type van, nou ja, van God eigenlijk. En de vrucht van de eikenboom. Weet je nog wat dat zijn? Eikels, ja. Eikel. Eikels, ja. Maar het zijn van die hele rare vruchten zijn dat, hè? Ja, die zijn namelijk half ontbloot. En de meeste vruchten zitten een schil omheen, of niet dan? Ja, de eik ook. Alleen maar tot, nou ja, nog niet eens tot de helft, zou ik zeggen. Heel wonderlijke boom. Want de eik, dat is ook, weet je wat, daar sloeg Abraham ook zijn tenten op enzovoort. De eik is ook een beeld van God. En de vrucht van datgene wat God geeft. En waarom is die eik, die eikel, de vrucht van de eikenboom, dat is een rare vrucht. Omdat die eikel feitelijk in de natuur een type is van wat in de Bijbel genoemd wordt wedergeboorte. Weet je wel, waar het oude dus wordt weggenomen. Dat gebeurt ook bij de besnijdenis van de jongetjes. Er is opdracht gegeven door God in het kader van de wet. Dat de jongetjes op de achtste dag besneden moeten worden. En wat gebeurde er dan? Dan werd er een stukje van de voorhuid weggehaald. Zodat de eikel zichtbaar wordt. Ja, zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Maar die besnijdenis, En dat gebeurde dus letterlijk bij de jongetjes uit Israël. Dat was een wettische instelling van de Heer voor Israël. Die besnijdenis is een type, dat wegsnijden van die voorhuid, is een type van de wedergeboorte. Namelijk datgene wat uit het omhulsel tevoorschijn komt. Ik zeg het nou maar even een beetje op een andere manier om het duidelijk te maken. En zoals die eikel ook van die eikenboom uit dat, zeg maar, omhulsel tevoorschijn komt. En dat is heel typerend, want het heeft alles te maken met de wedergeboorte. En de wedergeboorte brengt je in de gemeenschap met God. Brengt je in de sfeer van het koninkrijk van God. De Heer Jezus zegt ook tegen Nicodemus van, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan die koninkrijk Gods niet zien. En als je niet geboren wordt uit water en geest, dat is die geestelijke geboorte, kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Die wedergeboorte is noodzakelijk. Notabene, en David, Israël, legert zich in het eikendal. Weet je wel, dus daar zit ook al iets in van, ja, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hier komt iets nieuws aan. En David die neemt dan de strijd op tegen de tegenstander. En dat is de voorwaarde voor de bevrijding van Israël. Precies zoals de Heer Jezus dat later ook gedaan heeft. Want de bevrijding van Israël van de tegenstander door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha is gevolgd door zijn opstanding uit de dood. En dat hele proces van dood en opstanding, als gevolg van die strijd die de Heer Jezus gevoerd heeft, is feitelijk de wedergeboorte. Want ja, wedergeboorte, dat is feitelijk opstaan uit de dood. Waarbij je het oude achter je laat en het nieuwe zichtbaar wordt. En zo zegt Paulus later ook in 2 Korinther 5, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan en zie het nieuwe is gekomen. Dat is ook heel typerend allemaal waar zich dat dan afspeelt. En dan treedt David de tegenstander tegemoet in de naam van de Heere van de legermachten, de God van Israël. Nou, en dan komt Saul eraan, hè, die man die denkt ook nog altijd slim te zijn. Die trekt hem dan zijn harnas aan, weet je wel, zijn gevechtstenu zal ik maar zeggen. Maar David zegt, ja, die was niet geoefend, hè, dat was geen militair. En er was geen strijder enzovoort. Hij was een herder, maar hij was niet geoefend in de strijd. En die zit dus ook helemaal opgesloten in dat harnes en die gooit het maar gauw weer van zich af. En zegt van, nou, dat is geen begin aan. Ook prachtig natuurlijk, omdat daarin ook tot uitdrukking komt. Hè, dat, en dat is natuurlijk mensen eigen als het om de strijd gaat. Hè, die willen dat op hun eigen manier doen, zal ik maar zeggen. Hè. En dat wilde Saul ook, maar zo gebeurt het niet. Nee, de strijd van God is een strijd die totaal anders verloopt. Dat had God al via Mozes aan Israël gezegd. Mozes zei al tegen Israël, u kent die woorden wel, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En met andere woorden, als de Heere strijdt, dan doet hij dat zelf. En de middelen waarmee de Heer strijdt, die zijn totaal anders dan dat wij als mensen in gedachten hebben. Wij zien een heuse knokpartij voor ons tussen David en Goliath, maar dat was niet Gods weg. En David die gaat naar de beekbedding, vers 40, hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in zijn herderstas die hij had te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. En met die 5 stenen uit, pardon, met die 5 gladde stenen uit de beek trad hij aan op die reus. 5 gladde stenen. Dat waren dus stenen kennelijk. Ja, praktisch gezien natuurlijk heel logisch. Want als je die weg moet slingeren, is het wel handig dat ze glad zijn. Hè? Dat er geen haken en ogen aan zitten. Maar het waren dus stenen die kennelijk waren afgesleten door het water. Ja. En waar is water in de Bijbel een beeld van? Ja, van het woord. Precies, van het woord, hè. Ja, sommigen zeggen van de geest, maar ja, dat is hetzelfde. Want dat woord is geïnspireerd door de geest. Dat is het spreken van de geest. En daar zie je eigenlijk dat het werk dat David gaat doen ten opzichte van Goliath voortkomt uit dat woord van God. Zoals ook de Heer Jezus, al het werk wat hij gedaan heeft, voortkomt uit het woord van God. Sterker nog, hij was het woord Gods in eigen persoon. En alles wat God doet is volledig in overeenstemming met zijn woord, met zijn bedoelingen, met zijn wil, met zijn plan. En zo treedt David dus die reus, die Goliath, tegemoet. En als hij dan zover is dat er actie ondernomen moet worden, dan neemt hij een van die stenen uit zijn zak en doet hem in de slinger. En hij jaagt hem zo in één keer naar Goliath toe. En dan leidt God die steen zo dat hij Goliath treft in het voorhoofd. Ja, dat is dus heel bijzonder eigenlijk, hè, dat op deze manier gebeurt. En dan velt die steen Goliath ter aarde. En dan is hij nog niet helemaal dood, zal ik maar zeggen. En dan komt het zwaard eraan te pas om zijn hoofd eraf te hakken. En waarom werkt David nou met die steen? Nou, u voelt hem wel aankomen natuurlijk, omdat de Bijbel duidelijk maakt dat Christus de levende steen is. Ja, precies. Christus is de levende. Die steen, dat is Christus. En die heeft de vijand feitelijk verslagen. En die levende steen, die beproefde steen, die is door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Afgesleten, zeg maar. Klaargemaakt door het woord. En nou ja, die steen die kom je in de Bijbel natuurlijk erg veel tegen. Maar ik ga het nou niet lezen, maar ik roep even in herinnering wat er staat in Daniël hoofdstuk 2. Weet je wat, dat is dat hoofdstuk waar Nebukadnezar dat grote statenbeeld ziet, weet je nog? En dan is hij daar verschrikt van. Want dat statenbeeld, dat was, ik geloof, 60 el hoog en 6 el breed of zo. 66, dat getal, daar heeft ermee te maken. En nou ja, dat doet eigenlijk ook een beetje denken aan Goliath. Even kijken, waar was die ook weer? Ja, 6 el en een span. En 66 el was dat beeld groot van Daniël. En Nebukadnezar was helemaal verschrikt. En dat beeld dat stelde voor, een heel typisch beeld, dat stelde eigenlijk voor de wereldrijken die elkaar zouden opvolgen. Dat gouden hoofd van dat beeld, dat was het rijk van Babel zelf, Nebukadnezar. En dan kreeg je de borst, zeg maar, dat waren de Meden en de Persen. En dan kreeg je de Grieken, het Griekse Rijk. En dan uiteindelijk het Romeinse Rijk. En dan, hoe verder je naar beneden gaat, kom je uiteindelijk bij de voeten terecht, weet je, met die 10 tenen enzovoort. En dat heeft allemaal te maken met de eindtijd. En als dan Nebukadnezar die droom heeft, dan legt Daniël dat later uit. En dan zegt hij, en daar eindigt dat hoofdstuk ook mee, terwijl je naar dat beeld zei, keek, raakte er zonder toedoen van mensenhanden een steen los. En die steen trof dat beeld aan de voeten. Dat wil zeggen, in de laatste fase van de openbaring van al die rijken, in de eindtijd dus, treft dat die steen het beeld aan de voeten. En wat gebeurt er dan met dat beeld? Ja, die gaat helemaal aan gruzelementen. En die verpulvert eigenlijk helemaal tot stof. Je moet het nog maar eens nalezen. En dat wordt door de wind meegevoerd. Met andere woorden, er blijft helemaal niks van over. En dan staat erbij, en dat vind ik er mooi, die steen zelf, die werd tot een grote berg. Ja, levende steen dus, hè. Die de gehele aarde vulde. Dat is een prachtig mooi hoofdstuk. Dat beschrijft dat de Heer Jezus Christus in de eindtijd, in de laatste openbaring van dat rijk, als de levende steen dat beeld zal vernietigen, de heerschappij der heidenen zal teniet doen en dan vervolgens het koninkrijk van God op deze aarde zal oprichten, dat heerschappij zal hebben over heel de aarde. We moeten nog even naar het boek Openbaring toe, dat had ik ook tegen u gezegd. En want daar vind je eigenlijk de laatste openbaring van dat rijk. In Openbaring 13... worden wij bepaald bij de beestheerschappij. Want daar zal de Satan zich nog eens en ook voor het laatst manifesteren. in die beestheerschappij. En daar staat in hoofdstuk 13, hè, ik zag uit de zee een beest opkomen. Dan heb je dus dat eerste beest uit de zee. Met 7 koppen en 10 horens. En op zijn horen waren 10 diademen. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Overigens, dit sluit allemaal aan op het boek van Daniël. Hè? Maar goed, ik ga dat nou allemaal verder niet uitleggen. Dat snap je wel. Maar, dan staat er. En de draak. En de draak is een aanduiding van de Satan zelf. Gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. He, dus dit beest uit de zee is een exponent van de Satan. Het gaat hier om de tegenstander. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. De hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. Hier komt dus een held, een sterke held tevoorschijn. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. Zoals Goliath destijds Israël vervloekte bij zijn goden. Was godslastering natuurlijk. Zo zal ook dit beest een mond hebben om godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dat 42 maanden lang te doen. Dat is die 3,5 jaar van die laatste jaarweek van Daniël, weet je wel. En het opende zijn mond om God te lasteren en om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, namelijk Israël, en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. Dat is het eerste beest. Nou, dan komt dat andere beest in vers 11. En ik zag een ander beest opkomen in de aarde en het had 2 hoorns als die van het lam, maar het sprak als de draak. Dus je moet het eigenlijk zien, ja, als de ene tegenstander die zich daar in deze twee beesten in de eindtijd openbaart. Het oefent namelijk, vers 12, alle macht uit van het eerste beest voor zijn ogen. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. Nou, het verdere van dit hoofdstuk kennen we ook wel. Het gaat nu even niet om een uitleg van dit hoofdstuk. Maar het gaat erom dat de laatste openbaring van de macht van de tegenstander plaats zal vinden. Zoals het boek Openbaring hier beschrijft. In de heerschappij van het beest in de eindtijd. En dat is dat rijk wat gesymboliseerd wordt door die voeten in Daniël 2. En het boek Openbaring leert ook dat de Heer Jezus Christus een einde zal maken aan die beestheerschappij. En de draak en het beest en de valse profeet, die twee beesten dus, en de draak, Satan zelf, zullen uiteindelijk, Openbaring 19, verdwijnen in de poel des vuurs. Als het oordeel van God. En zo maakt de Heer een einde aan de heerschappij van een tegenstander. En dat allemaal voortvloeiend uit zijn volbrachte werk. Uit de strijd die hij destijds streed, daar op de heuvel Golgotha. Weet je nog? En Golgotha, tenslotte. Ja, ik heb toch wel de indruk, dan zijn we weer terug bij Goliath. Want weet je, er is een hele sterke anekdote onder het volk van Israël. En die heeft te maken namelijk met Golgotha en Goliath. Hè? En dat is namelijk deze, dat... Want er staat ook in die geschiedenis dat David het hoofd van Goliath mee heeft genomen naar Jeruzalem. Hè? Hij kwam eerst bij Saul, weet je wel, met het hoofd onder zijn arm. En hij heeft er ook meegenomen naar Jeruzalem. Nou ja, wat moet dat hoofd nou in Jeruzalem van Goliath, weet je wel? Ik zou denken van begraaf dat in de woestijn. Hè? Ja, naast Gaddafi of zo, weet je veel. En, maar Goliath is dus, althans het hoofd is meegenomen in Jeruzalem. En volgens die overlevering is dat hoofd dus daar begraven. En die naam, het hoofd van Goliath, dat is in het Hebreeuws Goliath. Goliath. En dat zou dan in de loop der tijd veranderd zijn in Golgotha. En dat wordt in de Bijbel inderdaad ook vertaald, Golgotha, met, ja, letterlijk, hoofdschedelplaats. He, dat is Golgotha. He, en dan gaat men er dus eigenlijk van uit dat Golgotha, die naam Golgotha, afkomstig is van oorspronkelijk Goliath. Met andere woorden, dat die heuvel Golgotha eigenlijk de plek is waar David ooit dat hoofd van Goliath heeft begraven. He? Nogmaals, het staat niet in de Bijbel. Het is vanuit de overlevering. Dus ik kan mijn hand er niet voor in het vuur steken. Maar het feit dat het als hoofdschedelplaats, dat dit zo genoemd wordt, ik vind het wel opmerkelijk. En dat het uitgerekend de plek is waar het kruis van Golgotha heeft gestaan. En waar de Heer Jezus geleden heeft en gestorven is. En terwijl hij gestorven is, heeft hij feitelijk met het eigen wapen van de tegenstander, het zwaard van de tegenstander, namelijk de dood, de vijand, overwonnen. Een kopje kleiner gemaakt. Ja. Kijk, dit is dat hoofd. Dus het klopt. Ja. Nou goed, ik wilde u dat in ieder geval nog even meegeven. Hè? Maar dat vond ik zelf wel mooi om dat zo te zien. Ik denk van ja, dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Hè? Als dat zo gebeurt. Goed, tot zover broeders en zusters. Ik zei al, ja, weet je, het zijn allemaal mooie dingen en je kunt er een paar dingen van zeggen. Maar het blijft hoe dan ook indrukwekkend. We gaan samen de Heer danken. Het is alweer de hoogste tijd. En dan gaan we nog een lied zingen. En dan is er ook nog collecte. Tjonge jongen, het houdt niet op, hè. Overvloed heet dat. Gaat maar door. We gaan samen danken. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken voor de rijkdom van uw woord, Heer. We raken er ook niet in uitgelezen en over uitgedacht. Heer, wonderlijk al die oude geschiedenissen ook, Heer. Ook nu weer. Dat daar zoveel lijnen in verborgen zijn die, ja, die allemaal uitlopen op het werk dat u in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, hebt volbracht. En wil u zo hartelijk danken, Heer, dat, ja, dat dat ook gebeurd is. Heer, en dat het niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest is gegaan. Heer, en zoals u David geleid hebt om de tegenstander te doden, zo hebt u de Heer Jezus, uw Zoon, geleid om het werk van de tegenstander te verbreken en hem te overwinnen. En Heer, we danken u dat we op grond daarvan ook vandaag mogen weten dat we bevrijd zijn. Bevrijd uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. En wil u danken dat ook het volk van Israël in de toekomst die zal delen in die overwinning. Dat de Heer Jezus als de overwinnaar zal terugkomen op deze wereld. En ook alle vijandschap zal teniet doen. En het, ja, het land en het volk en de wereld ook zal maken tot een oord van vrede, van gerechtigheid, een oord van zegen. Heren, u bent een geweldige God en we mogen u aanbidden, we mogen uw naam eren en we mogen u danken voor alles wat u gedaan hebt en ook nog steeds doet en ook nog zult doen in de toekomst. We prijzen daarvoor uw machtige naam en we danken u zo ook voor deze avond. Wilt u ook de naprediker van uw woord zijn in onze harten en ja, ook voor de komende tijd mogen we elkaar aan u opdragen. Dank u wel dat u met ons meegaat, dat we mogen wandelen aan uw hand, dat u ons voorgaat, dat u ons leidt en dat u ons ook brengt tot onze bestemming. Heren, u regelt dat allemaal en daarvoor willen we u de lof, de dank en de eer geven. Uit genade. Amen.